Amen. Voor degene die niet weet, amen is eigenlijk de vraag, het zal zo zijn, vast en zeker. We leven in bijzondere tijden. Amen. We leven in bijzondere, we leven in hele bijzondere tijden. Laat ons bidden. Vader in de hemel, Heer, in deze bijzondere tijden, waarin we horen op de nieuwsberichten, niks anders als ellende, niks anders als cijfers, corona voor, corona na, corona overal. En ik dank u, Heer, dat afgelopen week het nieuws werd gedomineerd door andere dingen dan corona. En Heer, ik bid u, wees ons nabij over alle misbruik waarmee onze nieuwsberichten nu overstroomd werden. En Vader, ik zie uit naar de dag. Ik zie uit naar de momenten waarop de getuigenissen overstemmen. Heer, de getuigenissen van genezingen, de getuigenissen van huizen die op tijd komen, de getuigenissen van bevallingen die goed voldragen zijn. Heer, de getuigenissen van mensen die niet zwanger konden worden, die toch zwanger zijn. Heer, ik dank u voor het moment, Heer, want dat gaat komen, want dat belooft u. Want u zegt, ik ben de Heere, uw Heelmeester. U hebt gezegd, ik ben de Heer, ik ben de God die voorziet. Heer, ik dank u dat u zegt, ik ben de God die luistert naar wat jullie bidden. Ik ben de God die jullie gebeden verhoort. Ik ben de God die als jullie bij mij komen, jullie land geneest. Dank u wel, God. U bent voor eeuwig en altijd dezelfde. Kan iemand uit de grond van zijn hart amen zeggen?
Amen.
Amen. En ik bedoel niet die dat al weet, maar diegene die zijn hart erop zet, die gelooft. Wij zijn een volk dat gelooft. Niet omdat we het al zien, maar omdat wij weten wie God is. Yes, ik zou bijna willen zeggen, kan je nog een keer amen zeggen? Maar dan wordt de samenvatting van de preek misschien wel amen. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Wat hier wel gaat worden, laat het in ieder geval hebben over de levende stenen. Want dat is het thema waar we in zitten, in het jaarthema The Brick Master. We zijn Lego steentjes die ingepast worden in het fantastisch mooie bouwwerk wat God aan het bouwen is. Dat is hij aan het doen. En wij zijn maar een heel klein stukje, dus soms denk je van, wat stelt dit nu voor? Nou, niet zeggen, en ik ga je vandaag meenemen in een stukje waarom je niet moet zeggen dat je niks voorstelt of dat je zo weinig bent. Oké, wij zeggen heel vaak, het gaat niet om jou, maar tegelijkertijd ben je wel een onmisbaar deel van het grote geheel. Dus wij zeggen zeker niet, het gaat niet om jou, wat doe je hier? Nee, zeker niet. Je bent hier niet toevallig, je bent hier gepland. Van voor jouw formeloze begin had God een plan voor jouw leven. Yes. Oh, daarom ben ik met je getrouwd. Ha, ik hou daarvan. Die kracht. Goed. Ik ga vandaag met jullie ik ga vandaag met jullie een geschiedenis doen waar ik de hele week tot hier over dacht. Hoe gaan we dat doen? Nou, Heer, u mag doen wat u wilt, wanneer u het wilt. En u hebt het al een stuk makkelijker gemaakt vandaag. Halleluja. Ik wil met jullie lezen. 1 Samuel 9, vers 1 tot en met 3. 1 Samuel 9, voor degene die zegt, ik schrijf dat op. En dan zegt, waarom moet je dat nou opschrijven? Dat hoeft ook niet, je kan het op internet terugzoeken, maar het is veel makkelijker in je aantekeningen om gewoon te zeggen, het staat hier gewoon, hoef je niet het hele internet op te starten, terug te zoeken waar het ongeveer was. En kan je gewoon met God samen nog een keer naar die boodschap luisteren. In Benjamin woonde een man die Kis heette. Hij was een zoon van Abiel, die een zoon was van Seror, de zoon van Begorat, de zoon van Aviach. Hij behoorde tot de stam Benjamin en was een vermogend man. Hij had een zoon die Saul heette, een lange, goed gebouwde jonge man, die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak. Op een keer toen de ezelinnen van Kis, de vader van Saul, toen die zoek waren, zei Kis tegen zijn zoon, vooruit ga jij met een van de knechten de ezelinnen zoeken. Ezelinnen. Weet je, ezelinnen, in alles, in elk woord van de Bijbel, vanaf het begin tot het einde, zit Jezus Christus verstopt, zou ik bijna zeggen. Maar klaar om eruit te springen. Zo ook hier. Als je kijkt bijvoorbeeld de ezel, de ezelinnen, Saul, moest gaan zoeken naar de ezel. En het was de ezel die Saul tot koning maakte. Het was de ezel die Saul bij het woord van God, bij de profeet van God bracht. En de profeet zei, jij zal de koning worden. Het was de ezel die de gebrokenheid van de wereld gebruikte om een koning te kronen. Doet je dat ergens aan denken? Voor de doorgewinterde christenen die in slaap zijn gesukkeld bij de menige preek. Zeggen, ja, ik weet het allemaal wel. Jezus werd gedragen door een ezelin en werd Jeruzalem binnengebracht. Jezus, de man zonder zonde, bracht de gebrokenheid van de wereld naar Jeruzalem voor een nieuwe koning, voor een nieuw koningschap. Is dat niet mooi dat de ezelin die staat, die symbool staat voor het dragen van mensen, voor het dragen van lasten, voor het dragen van, voor het dienen? Ik word daar helemaal lyrisch van. En om maar even door te gaan, hè. Want het is gewoon goed om in de week waarin niks anders als nare berichten komen, om je in te graven in het woord van God, zodat je verwachting krijgt, zodat die gebrokenheid in de tijd van Saul, want er was gebrokenheid, de ezelinnen waren zoek. Even later in het boek, hè, lees ook vooral die verhalen terug, die geschiedenis terug. Die ezelinnen waren belangrijk. Saul was van Benjamin, de kleinste stam. Hij had een onbeduidende familie. Nou, als je dan je werkkapitaal kwijt bent, is het logisch dat je gaat zoeken, toch? Ook daar zit een preek in. Oh. Maar als dan dat misbruik komt. En ik heb tegen God gezegd toen deze week dat kwam. Ik zeg, Heer, ik ga niet spreken deze zondag over de Voice of Holland. Doe het niet. Verrek het. Uiteindelijk heeft God de laatste stem. Ga ik spreken over de Voice of Holland? Nee, ik ga spreken over de Koning der Koningen. Maar ik ga ook de gebrokenheid van deze wereld meenemen naar de Koning der Koningen. Amen. En ik zal je iets zeggen. Toen ik jaren geleden naar de televisie keek, Joyce Meyer, wie van jullie kent Joyce Meyer? Joyce is op dit moment een vrouw op leeftijd. Maar 20 jaar geleden, toen ik haar keek, was ze een vrouw op leeftijd. Kun je zien hoe oud ze nu is. En deze vrouw, ik had er nog nooit van gehoord. Toevallig keek ik op televisie naar haar en wauw, 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 wauw. Wauw, 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 wauw. Au, 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 dacht ik. En ze sprak over, als je misbruikt bent, dan laat je je verleden niet je toekomst bepalen. Ik dacht, au, dat kan je niet zeggen. Dat is niet pastoraal. En ze ging door en ze bouwde op. En ik dacht, dit kan je niet maken. Het is ongeveer als wat John de Mol zei, de vrouwen moeten leren om op te staan. En ik denk, dat kan je niet zeggen, John. Dat vonden zijn vrouwen ook. Los daarvan wat wij daarvan vinden, los daarvan wat hij bedoelde, daar gaat het niet om. Wat Joyce zei, deed pijn in alles in mijn binnenste. En toen, ik kende haar niet. En toen zei ze, en weet je wat? Ik heb alle recht. I have every right to say so. En toen vertelde ze dat ze jarenlang misbruikt was. En ze vertelde van haar verleden en hoe gruwelijk dat was. En ik zat als versteend in de bank. Want ik was aan het ene moment, denk ik, wie kan iemand deze vrouw afschieten van het podium? Want zulke dingen zeg je niet. Tot het volgende moment waarop ze zei, dat is mij overkomen. Ik weet waar ik het over heb. Maar ik ben bij Jezus gekomen en hij is mijn helper. Hij is mijn redder en hij heeft mijn gebrokenheid van vroeger omgedraaid naar een krachtige vrouw die andere mensen helpt, die hier zijn geweest, die nu op dit moment misbruikt worden om te zeggen, laat je niet vasthouden in je verleden, want er is een toekomst. En ik zat perplexed op de bank. Wat ik toen niet wist, ja wel wist, maar niet wist. Soms heb je dingen in je leven zo ver weggestopt, dat je het niet weet. Totdat ik in deze tijd, en dat is dan ook, ik zie het ook wel een beetje als liefde van God. Een paar weken later, een korte tijd daarna, ik weet niet precies, maar een korte tijd daarna, was ik in gesprek met iemand die misbruikt was. En in dat gesprek, en we waren met een team van 4, en in dat gesprek zei op een gegeven moment deze persoon, je weet niet waar je het over hebt, want ik probeerde de wijsheid van Joyce in de praktijk te brengen. Je weet niet waar je het over hebt. En ik had geleerd in communicatie dat als je zegt, jawel hoor, ik kan me goed inleven in jou, ik snap wat je bedoelt, als je het niet mee hebt gemaakt, hou je mond, zeg dat nooit. Want je weet het niet. En ik wilde heel pastoraal, communicatief, vaardig overkomen. En ik zei tegen deze persoon, joh, weet je, je hebt gelijk. Ik weet niet wat het is om misbruikt te worden. En op dat moment dat ik dat zei, sprong mij een situatie voor ogen waarin ik misbruikt werd door mijn leraar. Iets wat ik 20 jaar lang verdrongen had, nooit over gesproken had, niet tegen mijn vader had verteld, niet tegen mijn moeder had verteld, niet tegen mijn broer had verteld, tegen niemand niet verteld en al zeker niet tegen deze leraar. Gewoon geblokt. Ik heb wel gezegd, ik ga er niet meer heen, want het is saai. Ik ga er niet mee heen, want het past niet met voetbal. Ik ga er niet mee heen. Ik ga er niet mee. Ik ga er niet mee heen. Dus de boodschap was duidelijk, ik ging er niet mee heen. Dat was duidelijk. Maar niemand die vroeg, waarom niet? Niemand die doorvroeg. En hé, ik was 15. Is toch logisch dat je dan niet zegt, hé, ik ben een vrouw. Is toch logisch dat je dan niet voor jezelf opkomt? Het is logisch. Ook voor mannen. Dat je je schaamt daarover. En dat je het verstopt en dat je het wegstopt. Dat is logisch. Want het had nooit, never, niet mogen gebeuren. Het is de liefde van God die zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn, al zo lief heeft God de hele wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft gered gaat worden. Al zo lief. En meteen de redding daarin. Met andere woorden, God wist ook wel dat het niet paus en vrede op de aarde zou worden. En hij had een plan B. En ik zeg je dit, het plan B is mooier dan, is sterker dan. Want het overwint dan. Wat mij gebeurde in dat gesprek, want dat, ik kon niet verder. En ik zei in mijn team, en ik ben een hoofdmens, daar was ik mee gezegend in deze situatie. Mijn buik sprong op, mijn emoties sprongen op en ik was helemaal verbaasd en helemaal ja, uit het veld geslagen. En ik zei tegen, op dat moment, ik moet even naar de gang. En de teamleider, degene die het team leidde, die liep achter me aan, want ik had dat nog nooit gedaan. Ik had het ook nog nooit zo gedaan. En ze liep achter me aan en ze zei, Feiko, wat gebeurt er? En ik zei tegen haar wat er gebeurde. En toen zei ze, wil je naar huis? Ik zei, nee, zeker niet. Ik zei, ik wil dat je even voor me bidt, want ik ben hier om deze persoon te dienen. Wat hier gebeurt, is de duivel die probeert dat deze persoon niet geholpen wordt. Het gaat niet om mij, maar de boze wil het wel persoonlijk maken. En we hebben even gebeden. En toen zei ze, maar kan je nu verder? Ik zeg, niet ik, maar Christus in mij kan verder. Als jullie beloven dat je straks voor mij zorgt, dat je met mij bidt, dat we dit bij Jezus brengen, kan ik nu verder. Dan kies ik ervoor, in mijn zwakte verder te gaan. En we zijn verder gegaan en we mochten deze persoon bij Jezus brengen, in een heel stuk in genezing brengen. En ik mocht de principes die God over vergeving leert, dat is een heel andere preek, dat weet ik ook wel. Maar ik mocht zien dat God leeft. Ik mocht zien dat ik mocht dienen in het team, ondanks mijn gebrokenheid. En nog steeds, we zijn jarenlang verder, ik ben niet de beste knuffelaar. Ik vind het makkelijker om een vrouw te knuffelen dan een man. Dus, oh, je hebt een onreine geest. Nee, ik ben door een man misbruikt. En dat is nog steeds een blauwe plek. Nee, dat is niet waar. Het is nog steeds een litteken. En dat is een souvenir van een strijd die Christus voor mij overwonnen heeft. Want ik ben niet meer verwond. En ja, als je het aanraakt, het is anders. Het is een ander stukje weefsel. Maar ik weet elke keer als ik geconfronteerd word daarmee, dat God groter is, dat God meer is. Oké, en waarom zeg je dat dan nu in deze periode? Nou luister, weet je, wij zijn een kerk. En in een kerk hebben wij toen wij de eerste tekenen van misbruik, hè, jaren geleden toen het in de katholieke kerk aangepakt werd. Laat ik ook even dit zeggen. Als jij ooit misbruik bent, als je ooit, dan hoop ik dat je in deze preek of in dit verhaal hoort dat er een uitgestoken hand is om daarmee te komen en dat we je willen helpen. Dat is het hart hierachter. Toen wij jaren geleden in de katholieke kerk overstroomd werden met misbruikverhalen, hebben wij ook als leiders gezegd, hoe gaan wij in Leef borgen dat dat niet met kleine kinderen gebeurt? Ik weet niet of je een cijfertje rechtsboven al hebt gezien, of dat onze kinderen engeltjes zijn vandaag. Maar als er een nummer komt op het scherm, dan is dat, wij vinden onze kinderen nummers. Dat hoor je dan, hè? Dan bedenk je iets, een mooi systeem, en dan zeg je, maar onze kinderen zijn toch geen nummers? Nee, maar als elke week jouw kind rechtsbovenaan staat, dan zeg je, oh, de heide, het zijkind van Rijtsema weer. Moet elke week naar het toilet. Altijd, midden in de preek, moet dat kind naar het toilet. Dat willen wij dus niet, wij willen onze kinderen niet exposen. Dan zetten we gewoon een nummer neer. En in die nummers kunnen we communiceren. Zo hadden we ook ooit een veiligheidsding met een van onze kinderen. Dan hebben we een nummer, ik geloof 333. Op 222 was het? Oké, 222. Op het moment dat het 222 was, dan was de grootste, de sterkste die beschikbaar was, die rende naar de ingang van de kinderkerk met de ouders die het betrof. Waarom? Dat had met veiligheid te maken. Dat hebben we twee keer nodig gehad. Weet je, want wij hebben gezegd vanaf dat moment, wij gaan onze kinderwerkers beschermen en we gaan onze kinderen beschermen. Wij willen niet meer dat onze kinderwerkers luiers verschonen of alleen zijn met kinderen in een afgesloten ruimte. Dat is een stukje bescherming in de gebrokenheid van deze wereld. En wij kregen, de eerste reactie was, ja, maar wij kunnen heel goed zorgen voor onze kinderen, want kinderwerkers willen zorg geven. Ja, dat klopt, maar wij willen heel goed zorgen voor jou. Want als een kind later zegt, hij heeft aan mij gezeten, je kan never, nooit niet bewijzen dat het niet zo is. Bovendien, wat jij onschuldig doet, kan iemand wel ervaren als iets heel anders. Dus laten wij een kerk zijn die veilig is. Als wij, soms hebben wij na afloop van een preek, dan zeggen we, als je gebed nodig hebt, kom. En soms komt er een vrouw bij me en die zegt, Feiko, wil je met me bidden? Ik zeg, tuurlijk wil ik met je bidden. En dan trek ik de eerste, de beste vrouw die in de buurt is, trek ik aan de arm en zeg, joh, zou je even mee willen helpen? Want wij hebben hier de regel, een man gaat nooit alleen met een vrouw in een ruimte zitten. Waarom niet? Gewoon veiligheid. Oh, dus jij bent zo zwak, Feiko. Ja, nou ja, als je dat vindt, is dat zo. Maar laten we in ieder geval een huis van God zijn wat veilig is. Amen. Dus ik wilde dat stukje wilde ik eigenlijk vanmorgen gewoon kwijt. Enerzijds, God is meer dan dat. Dus als het jou betreft, kom naar voren. Met corona zien we twee dingen. Mensen zeggen, hou nou eens op, het is gewoon een griepje. Schei eens uit met een kinderachtig gedoe, gooi alles open. En de ander die zegt, wat ben jij ongevoelig, zeg, laten we alsjeblieft de maatregelen houden. Gevolg is, twee groepen staan tegenover elkaar. Datzelfde zie je nu ook met The Voice of Holland. Ja, maar je snapt toch wel, hoe kan dat nou, zo'n aardige, hoe kan dat nou, zijn gewoon gold diggers. En de ander die zegt, hoe kun je dat nou zeggen? En weet je, ook daarin worden mensen tegenover elkaar gezet. Weet je wat, wij weten het niet. Shut up. Heb lief, bid en verbind. Want dat is de rol van de kerk. Oké, ik wil nog een keer met jullie lezen. In Benjamin woonde een man die Kis heette, 1 Samuel 9. Hij was een zoon van Abiel, die een zoon was van Sero, de zoon van Begorat. De zoon van Aviach, hij behoorde tot de stem Benjamin en was een vermogend man. Hij had een zoon die Saul heette, een lange, goedgebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen uitstak. Op een keer toen zijn ezel tot zover. Zal ik het eens anders zeggen? Ik heb hem een paar weken geleden uitgelegd dat namen een betekenis hebben. Zo ook hier. Deze namen hebben een verhaal. Gewoon de naam van een verhaal. Dat is in onze cultuur. Ja, Feiko, wat betekent Feiko nou? Weet ik veel. Wat betekent Leo nou? Lomp en onbenullig. Oh nee, dat was een afkorting die we als grapje hebben gebruikt. Maar vroeger hadden namen echt een betekenis. En deze betekenis, hier staat eigenlijk, want Kis betekent gebogen of gebroken. Abiel is God, mijn vader. Seror is gebonden, is verbonden, is ingemetseld, is steen. Begorat betekent de eerstgeborene. En Aviach, ik zal de geest geven, de levensadem. Nou, dan heb je niet heel veel nodig als je deze en dat is leuk, hè? Dat is gewoon leuk thuis, om gewoon op een papiertje namen te zetten en dan op te gaan zoeken, wat betekent dat nou? En als je die namen naast elkaar zet, is er niet veel voor nodig om te snappen dat Benjamin, de stam Benjamin, zoon van mijn rijkdom, zoon van mijn rechterhand, dat betekende voorspoed, dat betekende zegen, dat betekende de zoon van mijn rechterhand, mijn lievelingszoon, de zoon die mij leidt, de zoon die mij helpt, de zoon die altijd dichtbij is. Ik heb hem zo vertaald. Een mens gemaakt naar het beeld van de zoon van de rechterhand leeft in de gebrokenheid. Eigenlijk dat is een beetje ouderwets, maar eigenlijk wat ik bedoel te zeggen is, wij leven met z'n allen, de mens Adam, de mens gemaakt naar het beeld van God, leeft in gebrokenheid. Wij leven in een gebroken wereld. Daar heb ik net iets van gezegd. Dus de mens, de zoon van de rechterhand, hoewel God het beste met ons voor had, leven wij in gebrokenheid. Dat was niet Gods keus, dat was onze keus. Degene die God als vader beleidt, zal gebonden, verbonden, geënt zijn in de eerstgeborene die hem de levensadem geeft. De mens in God is een dappere held / vermogend persoon. Oh, bij al die woorden heb ik zin om een preek op zich te geven. De mens in God is een dappere held. Ik moet denken aan die rechter waarvan God zei, Gideon, dappere held. En Gideon zegt, wat nou God, dappere held? Ik sta hier verborgen, ik sta midden in de gebrokenheid van deze wereld. Hoezo, dappere held? Maar God profeteerde tegen de mens, zo heb ik je bedoeld en ik ga je uit dat gat leiden. En zo ook bij Saul. Saul werd geboren, koning Saul, de eerste koning van Israël. En hier zit meteen een oproep voor ons als kerk. Waarom was dit de eerste koning? Omdat God nooit bedoeld had dat er een koning was in Israël. Want God zegt, ik zal jullie koning zijn. Weet je, leiderschap is nog steeds een issue. Want in de kerk heb je toch wel een pastor. En als je geen pastor hebt, is het niet een echte kerk. Want hoe kun je nou visie doorgeven als je niet een echte pastor hebt? Wat een onzin. Nee, wij hebben een team en daarbinnen hebben wij een primus inter pares. Dat heeft niks met verven te maken, dat is de eerste onder de gelijken. Wij functioneren vanuit een teamgedachte. Weet je, zo zijn er allerlei modellen van leiderschap. Maar als wij als volk van God gewoon luisteren naar God, dan zal hij mensen voorbij brengen. Of dat nou voorgangers, pastors, priesters, profeten, teams of wat dan ook zijn, maar dan zeggen wij gewoon, wij herkennen de stem van God in die persoon en wij gaan samen dienen. Wij laten ons inmetselen in een team, in een kerk die maar één ding voor ogen heeft en dat is dat de gebrokenheid van deze wereld bij Jezus komt, waar de genezing is en waar het plan van God zichtbaar wordt. Dat vind ik fijn. Deze zal. Het begin is eigenlijk, en ja, ik ben gezegend en soms is dat meer een vloek dan een zegen, dat ik al 100 jaar christen ben ongeveer. Dat is niet helemaal waar, maar goed, ik ben zelfs op een latere leeftijd christen geworden. Maar ik lees al heel veel Bijbel. En als je dan deze Bijbelstukken leest, dan zie je de verhalen in de context. En als je dan moet preken, dan zie je maar één ding. De klok. De klok. De klok. En dan zie je dat je broer bijna zit te slapen. En dan denk je, Dave! Oh nee, toch niet, hij sliep niet. Hij zit aandachtig te luisteren. Maar dan heb je een spanning. En dan moet je niet te veel uitstapjes en grapjes maken, maar dan moet je gewoon tot de kern komen en zeggen, come on, dit verhaal, Saul, wie was Saul? Wie was koning Saul? Saul was eigenlijk een jongen, ondanks dat hij de grootste was, was er een heel dienstbaar jongetje. Maar Saul was de zoon van Kis. Gebroken, gebrokenheid. En Kis kwam voort uit Benjamin. En Saul kwam voor, eigenlijk koning Saul, werd door Samuel, de profeet, ingezalfd, ingezegend tot koning. Terwijl die van tevoren een nietszeggend persoon uit een nietszeggende stam was, die op ezeltjes paste of hand- en spandiensten deed voor zijn vader. Dat is negatief. En Saul, de meeste preken die ik hoor, die ik in al die jaren gehoord heb, geven een negatief beeld van Saul. Dat is helemaal niet nodig. Want Saul was een man naar Gods hart. God koos Saul uit een volk, omdat het een man was die dienstbaar was. En die niet naar zichzelf wees. Want deze Saul, toen zijn vader zei, wil je mijn ezel zoeken, ondanks dat hij de grootste was van allemaal, hij stak met kop en schouders boven hun allemaal uit, zei hij niet tegen zijn vader, oké, dat niet een paar knechtjes laten doen. Hij zei, ja pap, dat ga ik doen. En daarmee leek hij op Jezus, de koningknecht, die zegt, vader, u wil geschieden. Ik zal alles doen om u te behagen, want wij zijn deel van hetzelfde huis. Wij bouwen aan hetzelfde huis. En deze Saul ging onderweg. En vader zei, weet je, ik geef je een knecht mee. God zei, dank dat hij dat deed. En Saul ging onderweg en hij zocht en hij zocht en hij zocht. En weet je, de dienstbaarheid en de nederigheid die Saul had, was ook meteen de valkuil voor angst en mensenvrees. Want angst en mensenvrees houdt je af van de bestemming van God. Terwijl nederigheid en dienstbaarheid je brengt tot grote hoogte, want dan kan God jou verhogen. En deze Saul werd geboren en ging onderweg. En toen hij de ezels niet kon vinden, want na 3 dagen, toen zei hij, laten we teruggaan, want ik ben bang dat mijn vader zich ondertussen meer zorgen om mij maakt dan om die ezelinnen. En ze waren vlak bij de kerk, ze waren vlak bij de priester. En ze hadden overal op eigen kracht rondgezocht. En de knecht zei, maar weet je, er is een ziener, er is een kerk, er is een pastor, er is een profeet hier vlakbij. Laten we alles doen wat in ons vermogen ligt, maar laten we het toch zeker ook bij God zoeken. En ze gingen naar deze ziener en deze ziener wist dat ze kwamen, want God had al lang in zijn binnenste gesproken, morgen om deze tijd komt en die moet je zalven tot koning. En hij kwam daar en de ziener zei, ja, ik weet het al lang, kom maar met me mee, ga lekker met me eten en dan zal ik je morgen vertellen wat er in jou zit. Hij zegt, morgen ga ik over jou profiteren. Wij doen dat ook altijd bij de Alfa. De laatste dag van de Alfa, of het laatste thema van de Alfa, dat is de vervulling van de Heilige Geest, dan profiteer ik altijd over alle mensen. Waarom? Omdat ik zo speciaal ben? Nee, maar omdat dat het verlangen van God is. En een stuk richting in je leven is heel makkelijk. Maar het bepaalt niet of je er komt of niet, dat ligt eraan wat jij ermee doet. En Saul die gaat eten met hem. En de priester. En dan kom je eigenlijk bij de... En waarom zou ik naar de kerk gaan? Want ook in de kerk, je begon net met misbruik in de kerk. Dat deed ik niet per ongeluk. Ook in de kerk zitten mensen. En ook in de kerk zitten boeven. En ook zitten mensen in de kerk die zeggen, oh, ik ben tot bekering gekomen en ga gewoon naar de hoeren. Dat is niet goed hoor, dat is ook niet goed te praten. Moet je ook niet zeggen, daar is genade voor. Sommige mensen die roken. Nou, ik denk niet dat je van roken naar de hel gaat. Hoogstens ga je eerder naar de Heer. Het is nooit de bedoeling geweest. Ieder van jullie kan lezen, dus je snapt heel goed wat ik bedoel als je je pakje pakt. Maar sommige mensen die pakken hun pakje en dan leggen ze, ha, 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 ik ga even zondigen buiten. Dan denk ik, wat is je godsbesef dan? God, de schepper van hemel en aarde, zegt, ik ga even zondigen. Weet je, deze priester. Wist wat zonde was en de kracht van zonde. Want zijn moeder kon niet zwanger worden. En ging naar de tempel en kwam in de kerk. En iedereen dacht, wat een bezopen vrouw zit daar. Zelfs de pastor dacht dat. En zei tegen die vrouw, hey, ben je dronken of zo? Doen we hier niet, doe eens normaal. En die vrouw zegt, dat is niet wat het lijkt. Dat is ook een les voor ons. Als iemand zich gedraagt in de kerk en het is niet wat het lijkt en je denkt, dit is niet normaal, bemoei je er niet mee. Heb je niet werk zat met jezelf? Ik wel in ieder geval. En deze vrouw komt daar en zegt, zoek God en leef. En ze komt in de kerk, zoek God en leef. Ons jaarthema van vorig jaar. En ze zegt, dit is mijn nood. En de priester zegt, dan ben je aan het juiste adres. Sorry dat ik even dacht dat je dronken was. Je zult krijgen van God wat je nodig hebt, wat je verlangt. En daar kwam Samuel uit. En Samuel was als jong kindje bij de priester gebracht en bij Eli gebracht, zo heette die. En Eli had twee zonen. En Eli was een man naar Gods hart, maar hij voedde zijn zonen schijnbaar anders op. En toen die zonen volwassen werden, namen ze een loopje met God. En ze gingen af en toe zondigen en ze deden waar ze zin in hadden. En zaten nog wel in het religieuze kader. Het leek van de buitenkant heel wat, maar van binnen niet. En God zei, kots toch op, ik wil dat niet. En toen Saul, koning Saul, dat later ook deed. Toen koning Saul later in een gevecht, dat God zei, ik ga je helpen om van de vijand af te komen. Maar je moet niks van hun aannemen. Je moet alles bij ze weghalen. Je moet, geef alles aan mij. Alles. Toen maakten ze buit en dat was een mooie buit. Soms kun je in de wereld, soms wereldse dingen zien er mooi uit. Maar God had gezegd, alles weggooien. Niks heb je niet nodig, ik zorg voor jullie. En de mannen, het volk, het team, de gemeente, wat dan ook, die zei, ja, nee, dat doen we niet. En hij was bang voor het volk. En hij dacht, weet je wat? En toen kwam de profeet en toen zei hij tegen de profeet, ja, u hoort het goed. Maar dat gebruiken ze om, en dan kwam er een religieuze rechtvaardiging waarom ze dat gingen gebruiken, om de kerk, hè, om in de stad invloed te hebben, om allerlei mooie religieuze dingetjes. Maar het was gewoon niet wat God gevraagd had. En weet je wat God zegt? Yo, ik zit helemaal niet te wachten op jullie offertjes. Ik ben God de Almachtige. Jullie rebellie, jullie weerstand, jullie manier van religie, van geloof, is voor mij de zonde van toverij. Is afschuwelijk. Ik wil dat helemaal niet. En jij, Saul, jij bent verantwoordelijk daarvoor. En daarvoor zul jij daar verantwoording voor moeten dragen. En zul je niet voor eeuwig koning zijn. Best heftig, vind je? God vroeg dit. Ik ben even de tekst kwijt waar die staat. Dat heb ik eraf geknipt. Maar als het goed is, heeft de buurman die wel. Daarop zei Samuel, schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, uitroepteken. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het zwet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen en daarom verwerpt de Heer u als koning. 1 Samuel 15, vers 22. Ja, Feiko, dat is Oude Testament. Dat moet je even een beetje ruimer zien in het Nieuwe Testament. Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd. Oh ja, waar staat dat? Nieuwe Testament, Marcus 8. Marcus 8, vers 38. Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleedt met de stralende luister van zijn vader. Oké. En nu de kans, dit was de inleiding trouwens van de preek. Vind ik altijd leuk om een grapje te maken. Ik denk, wow, moet dat zo lang duren? Nee, maar ik hoop dat je niet inkakt, maar op het puntje van de stoel gaat zitten. Want nu komt dit bij elkaar. Nu komt mijn verhaal van misbruik. Het verhaal van Saul, die begonnen is, en ik heb heel veel weggelaten in dat verhaal. He, want Saul, die is dienstbaar met de ezelinnen. En als hij koning is, gaat hij gewoon terug naar zijn vader. Gaat hij gewoon weer aan het werk. Tot het moment dat de geest van God in hem komt. En hij een ander mens wordt. Dat is precies wat Johannes zegt. Als je je bekeert en je laat je dopen. En je laat je dopen. Bekeert, dat betekent, ik doe het niet meer op mijn oude manier. Ik ga 3 dagen zoeken of 4 dagen zoeken naar een stel ezelinnen en het werkt niet. Ik ga zo lang en het werkt niet. Mijn leven lukt niet. Ik loop vast. Ik ben depressief en ik ben ook nog eens een keer misbruikt. En er is ook nog eens een keer van alles gebeurd. En dan kom je tot bekering. Dat betekent niet, ik ben een enorme ellendeling. Ik moet ergens onderin in een put begraven worden. Nee, dat betekent alleen maar, ik bekeer mij. Dus ik word niet afgewezen, maar ik bekeer mij. Dat betekent, ik draai me om. Meer niet. Bekeren. Ik draai me om, af, keer mijn rug naar mijn verleden. Niet mijn verleden bepaalt mijn toekomst. En ik keer me toe naar de God van deze wereld. Die al zo lief, de God van liefde. De God die de hele Bijbel vertaalt. In 2 regels. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En als we dat zouden doen, zou er geen oorlog zijn. Zou er geen ziekte zijn. Ja, ja, als die rijke man van Tesla, hoe heet hij? Als die rijke man van Apple, als die rijke mensen daar, als die mensen 2% zouden geven, zou er geen ziekte meer zijn. Hebben wij er geen invloed op? Maar als wij ons daarachter verschuilen, doen we zelf niks. Het gaat niet om die 2% van hun, het gaat om wat kan ik doen? Wat kunnen we samen doen? Ik ben een paar jaar geleden naar Indonesië geweest, heeft mijn leven veranderd. Ik ben een aantal jaren daarvoor naar Roemenië geweest. Ik heb kindjes gezien met dikke buik, omdat ze een beetje dronken, wat een smerigheid was. Maar ze hadden wel een Ajax-t-shirt aan. Met de sponsor van 15 jaar daarvoor en het shirtje tot hier. En ze hadden ook rubberen laarsjes aan. Het was verdorie 35 graden. En dat was alles wat ze aan hadden, omdat er niet meer was. Heeft mijn leven veranderd. Misschien moet je ook overwegen. Zeggen, wat kan ik doen? Waar kan ik instappen? Ik ga het niet meer leggen daar. En ik ga de excuses die ik in mijn leven heb, ik ga het misbruiken, ik ga de nare ervaringen die ik heb meegemaakt, ga ik bij Jezus achterlaten. En ik ga een stap zetten richting Jezus. En ik ga zeggen, Heer, come on. Als het waar is wat de Bijbel zegt, als het waar is wat Feiko uit die Bijbel plukt, als het waar is, ga ik niet langer kijken naar het verleden. Ik ga ook niet meer meedoen met de roddel. Wat Ali gedaan heeft, heeft Ali gedaan. Daar komt de rechter, daar komt van alles. Hoeven wij onze tijd helemaal niet mee te vullen. Zonde van je tijd. Zonde. De definitie van zonde is, het kost je iets. Het kost je tijd, het kost je humeur, het kost je heel veel. Ja, maar het is echt waar. Weet je, de meeste roddel is waar. Maar de definitie van roddel is dat het iemand anders in een kwaad daglicht zet en hij of zij er zelf niet bij is. Dus als je over iemand praat waar hij of zij niet bij is, gewoon stoppen. En zeg je, ja, maar ik kan er toch niks aan doen dat hij dat zegt. Nou, de Bijbel zegt iets heel anders. Als je luistert naar roddel, ben je net zo schuldig als degene die het vertelt. Kom on, laten wij die kerk zijn die lief is. Het is echt een preek. Weet je, het is een heel andere preek als ik voorbereid heb. Dat is ook heel makkelijk. Als God gewoon 5 minuten voor die tijd, als je hierheen wandelt, al je notities kwijtmaakt. Ik heb nog eerst geprobeerd 10 minuten achter om te kijken van kan ik het nog iets terugbrengen. Helpt niet. En ik heb gezegd, Heer, mijn gebed vanochtend was, u mag het doen op uw manier, op uw tijd en weet ik veel wat. Is het anders? Ja, het is anders. Is het iets chaotischer? Weet ik niet. Zullen jullie wel weten. Maar ik weet één ding, dat het verhaal van Saul is het verhaal van een man die dienstbaar begon. Om zijn vader te helpen. En toen die successen behaalde, zweeg. Toen zijn oom zei, wat is er over je geprofiteerd? Wat gaat je toekomst worden? Toen zei hij, hij heeft alleen verteld dat de ezels terug waren. Ga niet opscheppen. Ga niet zeggen waar God je voor geroepen heeft. Ga gewoon kom gewoon in beweging. Laten we als kerk, laten we zeggen, weet je wat, ik ben een levend steentje. Ik ga gewoon meedoen. En wij gaan deze stad veranderen. Oh, dat is wel heel groot. Waarom? Als jij jouw vierkante meter verandert en ik mijn vierkante meter verander, dan hebben we al heel wat vierkante meters veranderd. Waar de invloed van het koninkrijk komt. En dat is het verlangen van God. Dat we een kerk zijn die Zelm op de kaart zet. Die Gendringen op de kaart zet. Die Ulft op de kaart zet. Die Arnhem op de kaart zet. Die moet ik al die plaatsen die heel de wereld. Maar hij vraagt aan ons als dappere helden. Ja, maar dat ben ik nog niet. Bekeer je daarvan. Want in hem is alles mogelijk. Jezus zei, aan mij zijn gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. En hij zei tegen jou en tegen mij, als je tegen deze berg spreekt, zal hij zich opnemen en in de zee werpen. Alles wat je mij vraagt, in mijn naam, zal ik je geven. Maar, stop dan met zondigen. Stop dan met lichtzinnig daarover doen. Want weet je, God is niet onder de indruk daarvan. Maar wat deed Saul en waar ging Saul nat? Saul ging nat toen het op een gegeven moment om hem ging. Toen hij omdraaide van God heeft mij gezegend om Israël een overwinning te geven. Toen kwam hij in zijn strijd en zei hij, de eerste die het waagt om iets te eten. Voordat ik mij heb gewroken aan de vijand. Toen was zijn zoon, die had het niet gehoord, de eerste die het had gedaan. Toen Saul, ik heb nog wel voorbeelden, maar zoek maar op. Toen Saul van God dienen naar zichzelf kwam. Als het om jou gaat, zul je geen zegen ontvangen en ook niet een zegen zijn. Niet in je familie niet in je kerk niet en ook niet in je bedrijf. Maar als je je omdraait en zegt, ik ben een bijdrager. Heer, gebruik mij maar. Zul je een zegen zijn voor jezelf, voor je omgeving en zul je verhoogd worden door God zelf. En de tweede was angst, weet je nog? Ik heb nog min 1 minuut daarvoor. Saul werd bang toen hij de successen van anderen zag. En daar werd hij jaloers op. En hij hield dingen achter. Laten wij niks achterhouden. Mag ik je dit vragen vandaag? Als jij deze week The Voice hebt gekeken. Als jij deze week fragment na fragment hebt gezien. Als dingen dat losmaakt in jezelf. Als er gebrokenheid in jezelf naar boven komt. Mag ik je dan uitnodigen? Mag ik je uitnodigen om bij Jezus te komen? En ook al kom je uit de gebrokenheid van een gezin. Ook al heb je zelf verkeerde keuzes gemaakt. Zolang er nog vandaag is. Zolang je nog hier bent. Kun je nog dingen veranderen. Kom bij Jezus. Beleid het als zonde. Ik heb wel eens gezegd, ziekte moet je beleiden als zonde. Dan zeg je, maar heb ik toch geen schuld aan? Dat is over mij overkomen. Daarom juist. Het hoort niet bij jou. Het kleeft aan jou. En beleiden als zonde betekent niet, ik ben slecht. Maar dat betekent, er hangt iets over me heen wat niet bij me hoort. En dat, daar bekeer ik me van en ik kom bij Jezus. Dus ik wil echt gewoon, we gaan zo een nummer zingen. Een nummer zingen, ik krijg straks weer. We gaan worshipen. We zijn nog steeds in de aanwezigheid van God. En dan wil ik daarna vragen. Als je gebed nodig hebt, om gewoon te komen voor gebed. Als je zegt, ik wil die stap naar Jezus zetten. Ik wil verder af van waar ik was. Van de ziekte, van de pijn, van de ellende, van de afwijzing, van de gebrokenheid, wat dan ook. En luister goed. Die ben ik nog vergeten. Ik heb het niet zo op knuffelen. Zeker niet met mannen. Maar ik weet, ik ben een tijd lang met Wilkie mee geweest met conferenties. En na afloop was ik degene die het gebed voor de mannen verzorgde. Niet zelf bad, maar het team aanstuurde. En op de een of andere manier, elke keer kwamen de mannen bij me en daar bad ik mee. En die zeiden aan het eind, mag ik een knuffel van je? Dat deed ik niet. Er was geen freeze, er was geen pijn. Want ik was daar om God te dienen. En het gekke is, het kostte me geen moeite, ik kon mannen knuffelen. Ik heb nooit zoveel mannen geknuffeld als in die tijd. En die mannen braken en ze huilden en er ontstond genezing. En toen ik later dan weer in mijn eigen kamertje was, toen dacht ik, hoe kan dat nou? Wat is dat nou? Ja, dat is de genezing van God. Als je denkt, hoe kan dat nou? Laat dat bij God. Wees niet bang. Kom gewoon. Kom gewoon. Geef God niet de restjes van je leven. Maar geef God alles. Amen. Vader, zullen we gaan staan samen gewoon om actief te zijn? Vader, ik weet dat ik in zo'n korte tijd heel wat rond kan tetteren. Maar Heer, ik wil bidden eigenlijk op dit moment. Dat daar waar mensen zich misschien wel ongemakkelijk voelen of aangeraakt voelen. Of misschien wel dat de pijn opspringt en je moest eens weten. Ja, dat weet ik ook niet, Heer. Dat weet ik niet, Heer. Maar ik weet wel dat er geen zonde te groot voor u is. Dat er geen ziekte te moeilijk voor u is. Dat er geen gekwetstheid groot genoeg is om afstand te houden tussen u, uw liefde, uw genezing en uw voorzienigheid. En zo wil ik bidden voor alle mensen hier, maar ook degenen die meekijken. Heer, als u zegt dat als de priesters hun handen opheffen en uw naam op het volk leggen, dat u hen zegent. Heer, wie zou ik zijn dat ik mijn handen niet ophef? Heer, daarom hef ik mijn handen op. En mag ik zegen? Mag ik genezing? Mag ik liefde? Mag ik voorspoed? Nieuwe huizen? Nieuwe gezondheid? Nieuwe relaties? Vernieuwde relaties? Uitspreken en leggen op uw volk in Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we samen God aanbidden in een nummer. En kom dan ook naar voren als je gebed wil hebben. Als het dadelijk afgelopen is, als het goed is, gaat nog iemand daar iets over zeggen. Ga dan daarna zachtjes weg als er nog mensen zijn waarvoor gebeden wordt. Buiten is de koffie. Dus je kan gewoon rustig, zachtjes weggaan. Buiten is het ook heel gezellig, maakt het ook heel gezellig. Maar geef hier ook de ruimte dat als mensen gebed nodig hebben, dat ze kunnen.